opera. Komend uur praat ik met Cornald Maas. Al sinds zijn studententijd correspondeert hij intensief met zijn moeder. Die brieven zijn allemaal netjes bewaard. En dat vormt de basis voor het nieuwe boek Ach, kind toch. Een verhaal over moeder en zoon. Een portret van een moeder-zoonrelatie. Een liefdevol portret van zijn moeder. En misschien zelfs een portret van een hele generatie. Cornald Maas werd geboren in 1962. Groeide op in Brabant. Studeerde later Nederlands in Leiden. Studeerde cum laude af. Koos niet voor de wetenschap, maar ging schrijven en later werken voor de televisie. Hij is presentator van vele programma's, volle zalen. Commentator van het Eurovisie Songfestival. Schreef veel boeken, vaak met interviews erin over menselijke thema's. Rouw, over 40 worden, 50 worden, over verlies, over echtscheidingen. En dit is misschien zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. Ach, kind toch. Cornald Maas, hartelijk welkom.
Ja, leuk hier te zijn.
Dankjewel.
In een rustige nacht.
Dat je bent gekomen. En ik zag dat ik aan het eind ook nog voorkwam. En dat dit programma nog voorkwam in een van de brieven van je moeder.
Ja, het ene laatste verhaal waarin. Je hebt ooit een gesprek gevoerd met Petra Lasseur, de gevierde actrice die ook een paar keer de Belangrijkste Toneelprijs in Nederland won. En mijn moeder luisterde altijd naar dit programma. En hoorde het gesprek van jou met Petra Lasseur, die over haar leven vertelde. En in het verhaal dat mijn moeder mij mailde, in dit geval daarover, spiegelt zij zich eigenlijk aan het leven van Petra Lasseur. Ze zijn even oud. Ze hebben niet precies dezelfde achtergrond, want de moeder van Petra Lasseur is Mary Dessenhuis, bekende actrice. In mijn moeders geval geen bekende mensen of wat dan ook, of die gestudeerd hebben of op de voorgrond stonden in het verleden. Maar wel, hetzelfde jaar geboren. Eerste man gescheiden. Tweede man te vroeg overleden. Wel een man die voor een creatief bestaan zorgde ook. Petra Lasseur, net als mijn moeder, een vrouw die er niet voor kiest dat je op het laatst van je leven decorumverlies hebt. Dus vergankelijkheid, oké, daar krijgt iedereen mee te maken. Maar dan wel in waardigheid. Dus liever een pil van Drion dan dat je een beroep zou doen op je kinderen of op mantelzorg of wat dan ook. Nou, in elk geval, ze hoorde dat gesprek, dacht, dit gaat eigenlijk over mij. En daar bericht ze dan over in een verhaal aan mij, met verwijzing naar jou en naar dit programma. En dan eigenlijk eindigend met de conclusie van, nou ja, en die laatste jaren, de kinderen en de zorgen daarvoor, die verlies je eigenlijk nooit, want de zorgen voor je kinderen, die zal je uiteindelijk nog wel het graf mee innemen, hoe oud die kinderen inmiddels ook zijn.
Een hele lieve brief, zoals er meer in stonden. Maar nou ja, het gaat niet zeer om mij of om dit programma, maar het ontroerde ook wel, omdat ik dacht, het is zo mooi dat iemand iets hoort en dat op zichzelf betrekt. Dat krijg je niet altijd terug. Dat gebeurt eigenlijk nooit dat je dat terugkrijgt. En in
nee,
dit geval, en in zo'n brief. Dus dat ja, nou, het is dank ook wel, daarvoor, dat vond
ja,
ik mooi.
En dat kan het mooie zijn van gesprekken als ze op een goede manier of een dringende manier gevoerd worden, zoals in dit programma. Dat Petra Lasseur, ik had de afgelopen maandag de presentatie van het boek. En ik had Petra Lasseur gevraagd om uitgerekend dit verhaal voor te dragen in aanwezigheid van alle genodigden, maar ook in aanwezigheid van mijn moeder. En dat wilde ze heel graag doen. En het was vooral omdat ze zei toen tegen mij, toen ik in de tijd dat gesprek op de radio voerde, ik was zo openhartig dat ik best veel kritiek heb gekregen van mensen in mijn omgeving. En hoe mooi is het nu dat jouw moeder er kennelijk zoveel aan gehad heeft. Dat voelde voor haar bijna als een rehabilitatiebewijs aan spreken voor dat gesprek toen. Dat ze toen heel mooi vond. Maar ze was er blij mee dat iemand er zoveel aan gehad had. En ze was ook heel erg opgetogen dat ze afgelopen maandag mijn moeder ontmoette. Dat ze elkaar gesproken hebben nu even, als leeftijdgenoten.
Nou, wat komen er veel dingen bij elkaar. Hoe is het eigenlijk om zo'n boekpresentatie te doen, waar je moeder dan bij is? Je vader niet?
Nee.
Die wilde niet komen?
Nou ja, die vond het ingewikkeld. Hij zei, ja, uiteindelijk heeft hij na veel ampel beraad, zal ik maar zeggen. Mijn ouders zijn lang geleden gescheiden, ruim 30 jaar geleden. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Daar berichten de verhalen ook over, omdat die echtscheiding wel een soort césuur is in het bestaan van mijn moeder. En ze eigenlijk daarna echt de koe bij de hoorns heeft gevat, ook om voor een nieuw leven te kiezen. Waar hij natuurlijk in die zin geen deel meer van uitmaakt. Ze hebben wel, na verloop van tijd echt wel weer redelijk, en de laatste tijd zelfs wel redelijk goed contact gekregen weer, na heel lange tijd. Maar dit voelde voor hem toch te veel als, ja, het gaat over haar en niet over mij. En wat is mijn rol dan precies in het verhaal? Een bescheiden rol dus eigenlijk. En dat tekent die generatie natuurlijk ook wel. Het geldt voor zowel mijn moeder als zeker ook mijn vader. Ja, waarom zou je dit soort openhartigheden of intimiteiten delen met een groter publiek dan alleen maar de mensen die het hebben meegemaakt? En dan legde ik uit waarom ik dat wilde. Maar hij vond het toch te ingewikkeld om er te zijn. Terwijl ik ook nog wel dacht, maar als je nou wel was gekomen, want mijn vader is net als ik nogal van het verleden en de nostalgie en het vieren van belangrijke herinneringen, dan zou hij veel mensen hebben ontmoet, opnieuw weer, die in mijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld en die ook op die presentatie waren. Zoals de kinderen van de overleden zus van mijn moeder En mijn eigen zus natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook Sonja Barend, bij wie ik ooit bij de televisie ongeveer begon te werken, die was er ook. En dat vindt hij heel erg leuk. En ook mijn vrienden, om die daar te ontmoeten. Maar goed, hij was er niet, dat is jammer, maar ik vond wel... Hij moet dat zelf weten.
Dat was jammer, maar hij moet het zelf weten. Dat moet wel iets verder gaan. Je vader wil niet bij een presentatie zijn over een boek dat ook over hem gaat. Dat moet haast wel gevoeliger liggen dan dat.
Ik denk dat het dan is dat het toch de eerste plaats een verhaal over moeder is en niet zozeer een verhaal over hem is. En ik denk, kijk, mijn moeder is ooit weggegaan bij mijn vader omdat ze voor een nieuw leven wilde kiezen. En ik denk dat mijn vader heel goed toekwam met het leven zoals het toen was, inclusief mijn moeder, zal ik maar zeggen, en de wensen die ze had. En dat zij steeds meer ruimte nam om de dingen te gaan doen die zij echt wilde in het leven, dat zag je ook wel met een halve glimlach aan. Eerder met een glimlach dan met een ergernis. Maar ik denk niet dat hij ooit heeft gezien dat het begin was van een verwijdering die uiteindelijk tot het vertrek van mijn moeder leidde.
Het is nooit zijn keuze geweest.
Precies.
Dat. En die pijn zit er nog wel.
Nou ja, eigenlijk, die zit er denk ik nog steeds. Hoewel die heel lang alweer heel gelukkig getrouwd is met een vrouw die ik ook heel graag mag, met wie die in Roosendaal, West-Brabant woont. Maar het is heel lang heel gevoelig gebleven en ook heel lang wel blijven dooremmeren. Ook en jaren nadat mijn moeder alweer hertrouwd was en ook mijn vader hertrouwd was, waren er toch nog wel steeds kwesties van, niet alleen het cliché van wat doe je met de kerstdagen en bij wie ga je dan langs en waarom ben je eerst bij haar en dan bij mij of andersom. Maar bijvoorbeeld toen mijn broer trouwde, waar een van die verhalen ook over gaat, dan is het toch weer, en dat was echt veel later, dat was in 1991, dus een jaar of 5 na de scheiding, denk ik, 6 na de scheiding. Toen was het toch wel weer een hele ingewikkelde kwestie van wie met wie in een rij zou staan en dat het uiteindelijk ook niet lukte. Omdat mijn vader niet naast mijn moeder wilde staan en mijn moeder toen niet wilde dat mijn vader dan in de buurt zou staan. En nou ja, zoals het dan gaat. Dat heeft lang... Ik vind het wel mooi dat het boek nu uiteindelijk begint met een verhaal waarin mijn vader voor het eerst in 30 jaar mijn moeder belt of hij bij haar op de inrit de auto mag parkeren. Hij gaat dan naar een reunie van zijn middelbare schooltje toevallig bij haar om de hoek. En dat hij dan voor het eerst eigenlijk niet hun gezamenlijke huis van vroeger, maar het huis betreedt waar zij al zo lang woont, met een deel van de spullen die ze ooit samen hadden. En dat beschrijf ik dan, om van daaruit terug te gaan naar...
Toch een moment van toenadering, een moment dat er iets begraven wordt. Maar Die scheuren die zijn altijd wel gebleven. Want jij was ook niet aanwezig op de huwelijken van je ouders.
Nee, dat vond ik te ingewikkeld, ja.
Daar kwam je dan niet?
Eerst niet op het huwelijk van mijn moeder, omdat het te snel kwam in een veelbewogen tijd, dat mijn vader echt zich nog geen raad wist. Kort na de scheiding ging mijn moeder alweer trouwen in het jaar dat ik afstudeerde in 86. Dus daar ging ik niet heen omdat ik dat te ingewikkeld vond ten opzichte van mijn vader. En toen mijn vader later trouwde, dacht ik, ja, maar dan kan ik ook niet naar het huwelijk van mijn vader gaan, want ik ben ook niet op het huwelijk van mijn moeder geweest. Dat maakt het ingewikkeld. Ik wil die ballast, die ballast niet, nee.
Dus jij moet eigenlijk al sinds jonge leeftijd laveren, meanderen als een diplomaat in oorlogstijd.
Nou ja, oorlogstijd.
Crisistijd.
Crisistijd, ja. Ik was wel natuurlijk, toen mijn ouders gingen scheiden, ik vond het in die zin erger voor mijn zusje. Ik was al de deur uit. Ik studeerde in Leiden. Mijn broer woonde in Amerika, waar hij zijn opleiding als atleet aan het vervolmaken was. En mijn zusje was 7 jaar jonger, die woonde thuis. Ik heb een hele zorgeloze, fijne jeugd gehad totdat ik ging studeren in Leiden op mijn 17e, eigenlijk bijna 18e. Dus in die zin voelde het voor mij niet heel erg per se als, ja, wel als meander, maar meer vanuit een soort verantwoordelijkheidsgevoel, dat mijn zusje niet te veel in dat gedoe verzeild zou raken. En dat ik vond dat ik mezelf verantwoordelijk moest opstellen, omdat ik nou eenmaal op eigen benen stond en studeerde, en dus ook op een hele volwassen manier met die hele situatie moest omgaan. Maar je merkt dat als gevoelens, welke gevoelens het dan ook zijn, opspelen, dat soms moeilijk is. Ik bedoel, op het moment ook dat mijn moeder last kreeg van mensen die haar gedrag verwierpen, terwijl ik vond, niemand heeft er iets mee te maken. Het is haar beslissing en die van mijn vader. Of niemand weet er iets van. Wat moeder zelf ook zegt in een van de brieven die ze mij schrijft in het boek. Dat vond ik ingewikkeld. Ik dacht, dat moet je niet aankomen. Je moet mijn moeder daar niet mee lastigvallen.
Het is, denk ik dan, heel moeilijk om zo'n boek te gaan schrijven. Als je al je hele leven rekening moet houden met de gevoelens van iedereen. Om dat verhaal je toe te eigenen en het op te schrijven vanuit jouw pen, vanuit jouw gedachten. Vanuit jouw geheugen.
Ja, en toch, het gekke was, het ging eigenlijk anders. Het eerste idee van het boek had ik echt al bijna 25 jaar geleden met mijn huidige uitgever. Die zei, je moet het doen, omdat ik zo'n innige, exceptionele band eigenlijk wel heb met mijn moeder. Ook wel, als ik die vergelijk met sommige banden van vrienden met hun moeders, denk ik dat wij betrekkelijk veel, of hysterisch veel, met elkaar optrekken, laat ik het zo zeggen. Ze speelt ook een hele grote rol in mijn leven en in mijn vriendenkring en zo verder. Maar ik ben nooit toen in die tijd was het, zag het er allemaal wat zorgelozer uit, zal ik maar zeggen. En toen lukte het niet, het boek. Ik was ermee begonnen en ik kwam er niet uit. En tot ik 3 jaar geleden was ik op vakantie in Spanje met mijn vriend. En we hadden mijn moeder uitgenodigd, die terugging naar een plek die voor haar een weemoedige plek was, omdat zij niet alleen al heel de tijd geen vakanties meer heeft eigenlijk, maar ook omdat het de plek was waar ze onder andere met haar tweede inmiddels overleden man was geweest voor de laatste keer. En daar hebben we toen heel veel over verleden gepraat, en ook wel over de brieven en briefjes die zij allemaal aan mij geschreven had. Maar ik wist eigenlijk niet precies, ik ben nogal nostalgisch, ik zei het als ik bewaar ontzettend veel, ik wist niet precies hoeveel het was, maar ik ben toen terugkwam van vakantie de zolder opgedoken, het vlieringtje in mijn huis. En dan trof ik al die brieven, maar ook kattenbeltjes en kleinere berichten van mijn moeder aan. En ik was zeer aangenaam verrast, wel door niet alleen de hoeveelheid brieven, maar ook over de openhartigheid daarvan. Dat was ik eigenlijk vergeten. En toen dacht ik, toen woei het idee in mijn hoofd, maar nu heb ik alsnog het materiaal waarmee ik dat verhaal kan schrijven. Want het eerdere idee over dat boek, dat stoelde helemaal op mijn eigen herinneringen. En nu had ik opeens het materiaal van mijn moeder. En toen ben
ik
eigenlijk
vrij snel. Het is al een geraamte voor een boek, is het?
Ja, hoewel ik er moest veel aan gestructureerd. Ik heb lang vooral over de structuur van het boek gedaan om het begrijpelijk te houden, omdat het door alle tijden heen springt. Maar het schreef zich in die zin niet vanzelf. Maar ik heb juist heel groot plezier beleefd aan het schrijven ervan. Zeker in mijn drukke bestaan, dat ik terugworp op mezelf. Bijvoorbeeld vorig jaar november een paar weken in Zeeland in mijn eentje zat in een mooi groot huis in de stilte, wat ik echt als geluksweek heb ervaren. Wat ik heel bijzonder vond in mijn geval, met al die drukte altijd omheen, dat ik daarvan zo kon genieten. En ik voelde me tijdens het schrijven toch ook niet gehinderd door de wetenschap waar jij net aan refereerde, van wow, wat gaat die vinden en wat gaat die vinden. En
want iedereen leeft nog. Meestal schrijven mensen dit soort boeken als iedereen begraven is.
Mijn moeder heeft ook steeds gezegd, zeker als het over vaders en moeders gaat, die boeken zijn al die vaders en moeders al dood, maar ik wilde geen afrekening schrijven, maar een eerbetoon. Maar zij zei zelf steeds wel, ik weet het niet, ik wil het eigenlijk niet. En als al, dan moet je het maar publiceren als ik er niet meer ben, want ik heb er geen behoefte aan dat openhartigheden de wereld ingaan. En het gaat toch zeker niet over die scheiding. En dan zei ik, dat gaat helaas mislukken. En je gaat toch zeker niet vertellen hoe oud ik ben? Ja, ik zei, dat gaat ook mislukken. Nou ja, zo waren die gesprekken dan een beetje. En we hebben echt wel veel gesprekken met haar gevoerd. We, ook mijn vriend, weer gerustgesteld en nog een keer. Tot het boek er dan nu uiteindelijk was. Maar ik heb me toch, het is waar, maar het is ook wel misschien, is het niet ook mooi dat je het dan maakt als diegene er nog wel is? Het heeft iets precairs natuurlijk, maar omdat het juist ook bedoeld is als eerbetoon aan haar en aan haar generatie ook trouwens, al die andere vrouwen met in soortgelijke omstandigheden. Ik denk, mijn moeder kan er nu wel ook van genieten dat het er is.
Dat ze haar verhaal heeft. Je hebt nu alles gezegd. Nu heeft ze jouw kant van het verhaal. Het is misschien ook laf om te wachten tot iemand er niet meer is.
Misschien is dat ook wel makkelijk, terwijl ik me helemaal niet teruggefloten heb gevoeld door iets. Ik bedoel, ik heb echt niet gedacht, ik ga dit maar niet doen en maar niet gebruiken omdat ze nog leeft. Ik heb juist mijn moeder steeds uitgelegd ook, want ik geloof daar heel erg in. Je kunt ook een prachtige, die boeken heb je ook allemaal wel, dat je op je 80ste vrolijk nog leeft en dat alles geweldig is en maakbaar en de duistere kant een beetje verdonkere maand. Maar een leven is zoals een leven is, met alle onvolkomenheden die daarbij hoort. En mijn moeder is vanuit een positie die je niet zou verwachten heel erg in haar ontwikkeling, in haar ambities, in haar vrijzinnigheid en hoe ze ons opgevoed heeft, heel ver gekomen. En ik denk dat zo'n verhaal juist sterker wordt als je ook de minder mooie omstandigheden schetst van het verleden. Of het nou een scheiding is of het feit dat zij anders dan ikzelf in een tijd opgroeide, waardoor ze niet een fatsoenlijke middelbare schoolopleiding kon volgen. Of omdat het nou was dat ze toen zij zwanger was van mij ontslagen werd in haar werk, terwijl ze heus wel ambities had, want ze ging dat in die tijd. Nou, dat beschouwt zij zelf allemaal best als onvolkomenheden in haar bestaan. Maar ik zeg dan, maar luister, die rafel is nodig en zie dan hoe ver je bent gekomen. Het feit dat haar vader een eenvoudig beroep had, die werkte bij de plantsoenendienst in Berg op Zoom. Zij vindt het ingewikkeld dat ik daarover schrijf. Terwijl ik dan zeg, maar hij wordt daar niks minder van. Het is een ongelooflijk lieve man, namelijk de vader van mijn moeder. Een hele lieve opa ook. En daarbij, zie dan hoe bijzonder het is waar jij staat nu en waar jouw kinderen staan. Des te mooier toch dat allemaal gelukt is met die geschiedenis.
Het is ook een beeld van de tijd, van de jaren 60. De tijd van de zelfverwezenlijking, van maatschappelijke emancipatie, als je het zo wil noemen. Van een ambitieuze vrouw die de blik naar voren heeft gericht.
Ja.
Die een gelukkig leven wil gaan leiden en niet zomaar dingen wil aanvaarden. Ja, je zegt, ik heb een zeer innige band met mijn moeder. En aan het begin zei je ook al, het gaat toch wel meer over mijn moeder dan over mijn vader. Misschien zit daar ook wel de pijn Dat is alsof je moet kiezen. Alsof je in die echtscheiding toch hebt moeten kiezen of automatisch hebt gekozen voor je moeder. Dat je meer het kind van je moeder dan van je vader bent.
Nou ja, ik heb niet willen. Het punt was natuurlijk dat voordat mijn ouders gingen scheiden, ik al een heel intensieve band met mijn moeder had. Overigens ook met mijn vader, maar op een andere manier. En die heb ik van kinds af aan met mijn moeder gehad ook. Het was eigenlijk meer zo dat toen mijn ouders gingen scheiden, ik me zeer bewust was van het feit, omdat mijn moeder en ik altijd zo twee handen op één buik waren, dat ik dacht, ja, maar ik moet mijn vader er nu wel ernstig bij houden. Want hij moet niet het gevoel krijgen dat ik nu onvoorwaardelijk partij zou kiezen voor mijn moeder. Dat is namelijk echt niet zo. Dus bovendien vond ik zijn lot best beklagenswaardig. Mijn moeder ging nieuwe verte tegemoet.
En ze vertelde het eerst aan jou. En, ja. En toen had ze het nog niet aan je vader verteld. Ja, jij wist dat er een nieuwe liefde was. Jij was student in Leiden. Ze zei, ik moet je snel spreken. En toen kwam na enig meanderen dat hoge woord eruit. En jij moest het geheim houden.
Nee, ik moest het niet geheim houden. De afspraak was eigenlijk meer dat ik tegen mijn moeder zei, je moet het wel gaan zeggen nu dan. En dat ze dat vanwege schuldgevoelens en vanwege van alles en nog wat niet heeft gedaan. Totdat ik het met kerst notabene, in de beste kerststemming denkbaar, nee, het is ook wel uitgerekend tijdens kerst, het tegen mijn vader heb gezegd.
Hoe ging dat dan? Hoe zeg je dat dan tegen je vader?
Nou ja, ik flapte dat eruit eigenlijk gewoon zoals dat bij mij wel vaker gaat. Dat als dingen te lang borrelen bij mij, en ik ben best wel eerlijk, geloof ik, dan kan ik ze niet goed meer voor me houden. En dan zeg ik ze opeens in een
opwelling. Dan ontglipt het je. Dus dan is het nou ja, aan de kerst van hier is hier nog een glaasje bubbelwijn. Oh, trouwens, ik heb gehoord dat mam verliefd is op een ander.
Nee, niet zo. Je ziet de situatie, die is deze. Dus je houdt heel erg veel van je moeder. Je snapt haar worsteling. En je snapt ook heel erg haar ambitie om te ontsnappen aan een bestaan waar ze in verkeert. En je snapt ook dat je vader daar helemaal niet op zit te wachten. Dat hij gelukkig is met het bestaan zoals hij dat leidt met je moeder. En toch snap je ook waarom je moeder weg wil. Dus ik snapte eigenlijk beide kanten van het verhaal. En concreet toen met kerst, mijn vader nog steeds in de stemming van, nou, zoals kerst altijd was, die ook een heel mooi kettingje aan mijn moeder gaf, waar mijn moeder uit puur schuldgevoel niet echt goed op reageerde, wat ik weer heel ontroerend vond of ingewikkeld vond. En ik wist waardoor dat kwam. Ik denk dat dat de directe aanleiding is geweest voor mij, dat beeld van een vader die ook wel merkt van wat is hier nou aan de hand. En mijn moeder die het niet kon opbrengen om ruimhartig, zal ik maar zeggen, te denken of te zeggen van, oh, wat mooi dat ik dat kettingje krijg. Dat onbewust bij mij ertoe heeft geleid dat ik het de dag erop eruit geflapt heb. Met de beste bedoelingen natuurlijk. Maar ja, toen was de boot goed aan.
Ik begrijp heel goed dat je dat zei. Maar tegelijk voelt het waarschijnlijk ook als verraad als je dat doet. Verraad aan je
aan
moeder.
Mijn moeder. Ja, maar misschien, ja. Ja, ik heb dat helemaal nooit zo ervaren. En ik heb dat ook. Mijn moeder heeft er ook nooit iets over gezegd, eigenlijk. In de zin van, waarom heb je dat gedaan? Het moest ook wel gebeuren, geloof ik.
Heb je het haar verweten dat ze het jou wel kon vertellen en je vader nog niet? Want,
nee.
Want ze zadelde jou daarmee met grote problemen op, eigenlijk.
Ja, en ik heb dat niet ervaren als belastend zelfs. Laat staan dat ik het haar verweten heb. En dat ik het niet als belastend heb ervaren, komt waarschijnlijk doordat ik toch al met haar zo'n intensieve band had, waarin we al zoveel met elkaar deelden. Ik bedoel, er staat in het boek, ja, niet dat het alleen maar hele droevige, zware brieven zijn, integendeel, maar er staat ook een hele mooie briefing dat eigenlijk, waarin ze, eigenlijk het is een piepklein briefje, maar uit 1983, waarin ze dan zo'n beetje een dag in Berg op Zoom beschrijft. Het is lang voordat ze haar nieuwe man ontmoette en lang voordat ze van mijn vader ging scheiden. Nou ja, lang in ieder geval een paar jaar. Dat was allemaal nog niet aan de hand. En als je dat briefje met terugwerkende kracht, ik las het dus met terugwerkende kracht na die vakantie in Spanje, daar dacht ik, eigenlijk zit hier alles al in. Het is gewoon zo'n beschrijving van, goed, je vader is naar zijn kantoor, Lisbeth, mijn zusje is naar school en ik zit hier thuis en ik zou eigenlijk wel wat meer werk willen, maar ja, dat is niet aan de hand. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. En eigenlijk zit, zij formuleert het dan beter dan ik het nu formuleer, maar er zit eigenlijk al in dat ontluikende verlangen naar een ander bestaan en het idee van, ja, is dit het nou? En ik ben dan net de deur uit en mijn broer is net de deur uit, dus dat huis thuis wordt kaler. En dus de ambitie die zij altijd gehad heeft om met die kinderen om haar heen en het leven dat met zich meebracht, dat is dan eigenlijk ook verdwenen. Alleen mijn zusje is er nog, maar die is veel jonger. Ik vind dat wel mooi. En daar zit het eigenlijk allemaal al in. En dus in die zin, het heeft mij nooit verbaasd.
Je begreep
ik heb
het.
Ja, ik heb het altijd begrepen. En ik vind ook bovendien, hoe pijnlijk het ook was, vooral voor mijn vader, ik vind het heel erg dapper dat mijn moeder het toch gedaan heeft. Dat ze toch de kracht heeft gehad, in weerwil van de omstandigheden, van het oordeel van andere mensen, van het feit dat het daar in die katholieke enclave in Brabant zo niet voor de hand lag, dat ze toch de kracht en de intelligentie heeft gehad om Zich te ontworstelen, of hoe je het dan ook noemen wil. Maar om voor een eigen liefde een ander leven te kiezen met alle risico's. Maar daar gaat het ook niet.
Dat is natuurlijk zeer begrijpelijk. En niemand heeft recht op zijn eigen keuzes. Maar de vraag is meer of ze jou had moeten opzadelen met die kennis.
Ja, opzadelen. Ja, dat wordt
en zo snel al die nieuwe man laten ontmoeten, waardoor jij klem kwam te zitten tussen vader en moeder en
dat is dan een
geheim met je meedroeg dat loodzwaar was.
Dat is natuurlijk dan een loyaliteitsconflict. En toch, vanuit de grond van mijn hart, ik heb het mijn moeder nooit verweten. En ik heb het ook gesnapt. Ik heb me wel alleen goed gerealiseerd, en vandaar dat ik het uiteindelijk natuurlijk ook gezegd heb, hoe ingewikkeld dat zou zijn voor mijn vader. En ik was ook liever niet de aanzegger van dat nieuws geweest, zal ik maar zeggen. Maar ik verwijt het mijn moeder niet. Ik snap ook wel haar paniek en haar onvermogen om het te doen. Bang voor het oordeel. Ook voor het oordeel van de familie van mijn vader. En mensen in de omgeving. Gewoon angst. Angst om te verliezen.
Het is natuurlijk ook geen makkelijke mededeling.
Nee. En
het is natuurlijk ook begrijpelijk dat dat niet lukt.
En onderschat nooit ook de angst voor het oordeel van een gemeenschap. Van wat mensen vinden. Ik bedoel, ik vind altijd dat ik zelf makkelijk praten heb in mijn veilige Amsterdamse enclave. Veel jonger zijn dan mijn moeder. Met vrienden die openhartig en direct zijn. En mijn moeder heeft nu supergoeie vrienden. Ook wel veel vrienden die ze juist in haar tweede leven, zal ik maar zeggen, gekregen heeft. Maar dat was lang niet altijd allemaal zo. Het kan ook heel verstikkend zijn, een gemeenschap waarin je opgroeit en dat je bang bent voor wat er gezegd wordt en of er stelling wordt genomen en of je door familieleden wordt afgewezen. Nou ja, die angsten die heb ik allemaal wel begrepen van mijn moeder. Ja.
Leid jij nu het leven dat je moeder had willen leiden? Zit daar een soort vervolg in?
Ja, in die zin dat ik denk dat wat ik doe als werken, waar ik verkeer en met wie ik verkeer, dat ik op pad ga met mensen die theatericonen zijn, zoals ik dat nu doe voor mijn programma Volle Zalen, of de drukte in Amsterdam, de vrijzinnigheid van het bestaan daar, het idee dat altijd alles mogelijk is, zoals mijn moeder altijd zegt, het is hier heel stil, hè, Berg op Zoom, bij jou is zo gezellig druk, dat had zij wel heel graag gewild. En trouwens ook wel gekund. En ze heeft zich ook wel gespiegeld aan dat leven van mij. Niet per se op een ongezonde manier. Want een van die verhalen gaat dan over al mijn dingen bij televisie. Niet omdat het over mij moet gaan, maar dat het meer iets zegt over haar betrokkenheid bij mij. Maar dan vind ik het wel weer heel mooi dat bij al die hang naar televisie, hè, waar ze zich ook aan spiegelt, dat ze uiteindelijk het meest onder de indruk is van een verhaal dat ik dan schrijf, in dit geval voor de uitreiking van de PC Hoofdprijs. Wat ook echt nog wel een tour de force was om dat goed te componeren. Dus een behoorlijk stevig essay eigenlijk. Dat ze dan zegt van dat is toch eigenlijk wat jij het best kunt en dit moet je nooit verlaten. Dus ze kan dan ook nog wel met een soort helikopterview
maar
zien.
Ze volgt alles wat je doet.
Ja,
bewaart
alles.
Waarschijnlijk ook knipsels. En ze heeft.
Ja, ze zegt ook altijd, ik weet niet wat je. Ik geloof dat ze inmiddels, ik weet niet eens hoeveel. Ze zit nu te luisteren, dus ze kan me helaas niet corrigeren. Maar ik geloof dat ze 14, 16, 12, nou, ik hoor het morgen wel, plakboeken heeft. Ze zegt altijd bijna, als ik dadelijk uit de tijd ben, dan moet je heel wat opruimen. Ruim het allemaal maar op. Maar zij verzamelt dat.
Dat heb je wel van haar geërfd. Ambitie, de blik naar voren, geen genoegen nemen met hoe het is.
En grenzen verleggen. En nou ja, wat ik een van haar allermooiste of haar meest ontroerende eigenschap vind is, en dat is echt heel bijzonder, vind ik, is haar vrijzinnigheid. Dat ze onconventioneel denkt. Ze is echt uit een katholiek milieu. Vroeger kwam de pastoor nog aankloppen bij haar ouders van, en bij de ouders van mijn vader trouwens ook, is het onderhand weer niet tijd voor een nieuw kind. Geen seks voor het huwelijk. Ontslagen worden als je zwanger was. 3 keer per weekend naar de kerk. Al die dingen. En dat je vanuit daar komend, zonder dat je de kans hebt gekregen om een goede opleiding te volgen, want mijn moeder echt wel gekund zou hebben gezien haar intelligentie, dat je zo vrijzinnig bent. Niet moralistisch. Misschien ook wel door de ervaring die ze zelf heeft opgedaan. Maar toen een eerdere relatie van mij op de klippen liep, dat ze dan bij machten is om een brief te schrijven aan mij, waarin ze het ook nog opneemt voor inmiddels dus mijn ex-vriend in dit geval, met wie ze nog altijd contact heeft ook bovendien. En dan schrijft of zegt, en mijn homoseksualiteit, ik ontdekte pas op mijn 25e dat ik dat was ongeveer, daar heeft ze ook volkomen vrijzinnig op gereageerd altijd.
Ze zei, hoe meer jongens, hoe meer vreugd.
Ja, en dat heeft ze echt letterlijk gezegd. En ze is altijd bij machten gebleken en gebleven om die boodschap ferm leven in te blazen. Dat kan ik je wel vertellen. Ik bedoel, die belofte heeft ze altijd gestand gehouden. Maar zij is ook op zo'n moment in zo'n brief dan heel erg in staat om, dan zei, weet je wat, je moet misschien even tijd nemen. Gun hem ook de ruimte. Ga anders even te praten. En dan uiteindelijk, dat vind ik echt een grote blijk van moederliefde, ook als je er niet uitkomt, als het niet lukt, maar probeer het eerst wel. Dat vind ik al goed aan haar. Maar als het dan niet lukt, dan weet je, wat je ook beslist, ik ben wel je moeder, dus ik sta achter je. dat zal ik altijd blijven doen. En dat is het, nou ja, een heel groot goed wat een moeder je kan geven, vind ik.
Ik moest om veel van die brieven ook lachen. Om de assertiviteit. Naar de rechter gaan om een boete aan te vechten en winnen.
Ja, ja.
En meer van dat soort dingen. Dus er zit ook veel pret in. Glen Campbell, want jij bent een groot fan van Glen Campbell.
Nou, mijn moeder is dat. En,
oh,
en de
ja.
Grap, ja. En dat ontdekte ik omdat Douwe Bob, die ook op de presentatie was en daar...
En die ook de werelds grootste Glen Campbell-fan is.
Ja, en de grap was toen hij een keer het gast was in een voorloper van het huidige programma Volle Zalen, waarin hij vertelde over zijn muzikale inspiratiebronnen. Begon hij over Glen Campbell. Begon hij ook over hoe een song van Glen Campbell een directe inspiratiebron geweest was voor een van zijn mooiste liedjes, Jacob's Song. Mijn moeder had dat gezien en die appte mij, zoals ze altijd doet, meteen na de uitzending. Ik ben ook een fan van Glen Campbell en wat geweldig. En ik heb allemaal albums van hem thuis. Nou ja, dat is een beetje de connectie met Glen Campbell.
En dit liedje is dat? Daar heeft Douwe zich op geïnspireerd. Dat draaide die eindeloos lang altijd in de tourbus en na afloop van het optreden altijd dit liedje aan. En
prachtig liedje is het echt.
Is ook zijn mooiste, denk ik. Wichita Lineman.
Yes.
I am a lineman for the county and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the whine, and the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all. And the Wichita lineman is still on the line. You more than want you, and I want you for all time, and the Wichita lineman is still on the line.
Glen Campbell met Wichita Lineman, het favoriete nummer en de favoriete muziek van de moeder van Cornald Maas. Hij heeft een boek geschreven over hun vriendschap, of ja, hoe noem je dat, moeder-zoon-relatie. Ach, ja. Kind toch is de titel van dat boek. Een moeder vol ambitie die ook altijd tegen de zoon zei: ga verder, ga weg uit Brabant, ga naar de Randstad, ga het maken. Jaag je dromen na, neem geen genoegen. Jij ging naar Leiden, je ging daar Nederlands studeren, meteen cum laude afgestudeerd. Jouw broer is sporter, polstok, hoogspringen. Dat vind ik
polstok niet, verspringen was hij zelf.
Hoe je ver komen, niet hoog komen.
Ja, ver komen. En ook notabene zelfs. Ja, de genen zijn gek verdeeld in onze familie. Ook nog Europees kampioen geweest zelfs.
Dus ook een jongen met ambitie.
Ja.
Ook iemand die altijd toch wel haantje de voorste moet zijn.
Ja, Maar wel op een... Nou, ik wil niet zeggen dat ik onbescheiden ben, maar op een andere manier of zo. Hij zat echt in die sport. Veel meer dan, laten we zeggen, op school. En dat, mijn moeder heeft daar ook wel... Dat, die rol vervulde zij ook wel. Dat zij zag het belang ervan in dat hij zijn talent als atleet echt zou vervolmaken. En dus ook dat het van het grootste belang was dat hij die HAVO zou afmaken. En de CIO's zo snel mogelijk. En mijn broer, die geloofde het allemaal wel. Die wilde gewoon sporten en zijn talenten botvieren. En dat mijn moeder, nou, dat toog ze ook nog wel naar de decaan van zijn middelbare school als de rapportcijfers wat tegenvielen. Zo van, kom op, doe een beetje mee nu, want dan kan hij die school afmaken en dan kan hij tenminste door met wat hij echt moet gaan doen. Dat deed ze dan ook wel weer.
Ze gelooft in jullie dromen, ze vocht voor jullie dromen. Jij bent niet zo'n sportman, toch? Ik bedoel, ik zie jou niet met zo'n stok in de sloot. Dat is niet helemaal jouw ding.
Dat lijkt me nou echt wel... Nou, hoe noem je dat nou toch? Het understatement van de eeuw. Ik heb... de huisarts heeft ooit een keer tegen mijn vader en moeder gezegd, toen ze mij voor de zoveelste keer op een sport zonder enig succes hadden gestopt, weet je wat, laat die jongen, het gaat allemaal niks worden. Hij vindt niks leuk. Het kwam er uiteindelijk op neer dat ik in armoede op tafeltennis ben gestuurd, omdat al het andere mislukt. En zelfs daar was ik niet goed in. Nee.
Die genen zijn echt eenzijdig bij de broer terechtgekomen.
Ja, want het gekke is bijvoorbeeld ook, ik zat van kind af aan natuurlijk heel veel te schrijven en ongelooflijk veel te lezen. En mijn broer schreef en las helemaal nooit wat. Die nog steeds niet. Ik geloof niet dat mijn broer ooit een boek leest. Maar dat een intelligente kerel is, dat is het punt niet. Maar, ja,
maar cum laude afstuderen, dat komt echt niet zo heel vaak voor. Dus dat betekent dat ze waarschijnlijk ook wel aan je getrokken hebben van, wil je niet verder, wil je niet promoveren? Moet je niet iets gaan doen hier aan de universiteit?
Dat was ook zo, want het was ook nog binnen een richting die niet zo lang bestond, taalbeheersing. En daar ben ik eigenlijk uiteindelijk afgestudeerd op hoe in conversaties en debatten argumenten worden gebruikt. Ook wel aan de hand van alle theorieën van de klassieke retorica. Ik weet nog goed dat het was, geloof ik, Van Ardenne die aftrad in de tijd dat ik afstudeerde. In 86 was dat. En dat mijn mondeling, doctoraal mondeling, dat ze hadden gegokt dat ik zijn afscheidsredenvoering niet gehoord zou hebben, omdat ik waarschijnlijk nog druk was met de zenuwen voor de ochtend erop voor dat mondelingen. Dat zij mij op basis van de principes hoe een redenvoering wordt opgebouwd lieten analyseren hoe Van Ardenne dat waarschijnlijk gedaan zou hebben. Dat was de opdracht tijdens het mondeling. Nou ja. En ik studeerde inderdaad met een heel hoog cijfer af. Grappig ook nog eens een keer een doctoraal commissie, maar dat is een kleine terzijde, onder leiding van Frits van Oostrom. De gekende hoogleraar historische letterkunde. Wiens zus toevallig de redacteur was van mijn boek nu. Maar dit even terzijde bij Van Achkintos met andere woorden. Alles komt samen. Daar werd voor gepleit, maar al tijdens mijn afstuderen, daarmee doorbrak ik het decor. En wat ik niet wist, heb ik al gezegd, dat ik de wijde wereld in wilde en wilde gaan schrijven. Terwijl ik niet wist dat het dan was om tijdens je doctoraal en tijdens de bekendmaking van wat je dan je eindcijfer was en zo, dat je dat zou doorbreken door zo'n soort toespraak. Maar dat wist ik dan ook weer niet precies. Dus ik heb toen al aangegeven, nee, ik ga mijn vleugels uitslaan. En weg binnen van de universiteit, omdat ik toch... Ja, je kunt ook zeggen, ja, jammer dan dat je gestudeerd hebt en dat je je inzicht niet gebruikt hebt voor een wetenschappelijke carrière. Maar ik wilde echt gaan schrijven. En voor dat schrijven had ik nou juist al die wetenschappelijke inzichten niet echt nodig. Dus in die zin kun je je afvragen of de studie in strikte zin nodig was voor wat ik daarna ben gaan doen.
Maar een studie is meer dan alleen de vaardigheden die je opdoet.
Ja, dat is heel waar wat je zegt, want het scherpt je geest. En ik moest ook echt nog wel een potje volwassen worden. En bovendien beland ik in een wereld vanuit Brabant die ik in het geheel niet kende.
Bij Minerva, ook nota bene.
Ja.
Het koor van Leiden.
Ja.
Ik las toevallig net, gisteren was het volgens mij in NRC een groot stuk. De oud-leden maken zich zorgen over de ontgroening. Met weer van die schandelijke verhalen. Nou ja, schandelijk, gewoon gore verhalen. Dat ze elkaar aanhaal moeten vingeren om tot het clubje te mogen behoren.
Ik vraag me af of die verhalen kloppen. En het is niet zo dat ik op de bres spring om het koor te verdedigen. Alhoewel ik een geweldige tijd daar heb gehad. En
ik zie jou daar gewoon niet. Die verhalen zullen wel overdreven zijn. Daar gaat het niet over.
Nee, maar ik snap ook wel dat je dat zegt.
Wat moet jij daar nou?
Nou ja, het is gewoon, kijk, ook in de beste traditie van mijn moeder, je moet altijd werelden verkennen die je niet kent. En ik ging niet naar Leiden. Ik weet nog goed dat ik op de middelbare schooltje van Atenberg op zo'n gymnasium, dat er iemand was, een beetje zo'n ballig iemand die in Leiden studeerde al, die zei, jij moet lid worden van Minerva. En dat ik alleen maar dacht, nou echt dat nooit. Naar zo'n reactionair bolwerk, ik moet het er niet aan denken. Maar toen ging ik naar Leiden en de mensen die ik tegenkwam en die ik leuk vond, dat was overigens na een jaar dat ik lid werd van Minerva, in mijn eerste studiejaar Nederlands, die bleken allemaal lid te zijn. En toen dacht ik, nou, dan heb ik ongelijk gehad. En er zitten echt mensen bij, weet je wel. Iemand die later nog steeds een van mijn beste vriendinnen, advocaat vreemdelingenrecht is geworden. Een andere journalist geworden bij de Volkskrant. Een derde is Matthijs Bongertman bijvoorbeeld, die nu Kemna Senever runt, het grote theaterimpresariaat, met wie ik toen notabene in een huis woonde. Dus dat soort mensen ontmoette ik daar. En toen dacht ik, nou ja, dan klopt mijn vooroordeel niet. En dan moet ik de bakens verzetten en dan ga ik eens kijken hoe het daar is. En ik heb daar nooit spijt van gehad, omdat ik er ongelooflijk veel heb kunnen doen.
Jij organiseerde lezingen. Mm-hmm. En in tegenstelling tot wat je zou verwachten, waren dat dan niet internationaal gerenommeerde wetenschappers die je daar uitnodigde om iets te vertellen. Maar jij ging eigenlijk toen al een beetje naar die tv-wereld toe. Of de wereld van het amusement.
Nou, sterker nog, ik heb daar bijvoorbeeld, en dat is toen niet gelukt, ik heb toen Sonja Barend een brief geschreven of zij een lezing wilde houden, die toen natuurlijk de hoogtijdagen had als talkshow-host. Nou, vanavond heeft ze nog de Sonja Barend Award uitgereikt. Eerder vanavond in de Wereldwijd Door. Een brief geschreven of ze niet zou willen komen. Ze heeft mij toen een brief teruggeschreven dat ze dat niet ging doen, maar dat we elkaar misschien nog wel eens zouden tegenkomen. Nou, dat is gelukt, want een paar jaar later zat ik in haar redactie. Maar wie bijvoorbeeld wel kwam, en die toen echt helemaal super populair was, was Frits Spits, die toen de Avondspits presenteerde, waar ik natuurlijk altijd naar luisterde. En die kwam en mijn gelijk voor alles was, want ook vanuit de vereniging was het een beetje, ja, het moeten toch wel wetenschappers en politici zijn. En ik zei nee, maar ook moeten daar culturele hoogvliegers komen, schrijvers, maar ook vooral mensen van de media, zoals Koos Postema, die toen heel bekend was van tv. Of Ria Stalman, de gekend discuswerper, die kwam bijvoorbeeld ook voor een lezing. Maar ik heb Frits Spits toen uitgenodigd. En die keer dat hij kwam, nou, de bibliotheek die anders bij die wetenschappers 30 mensen had, nou, het was niet aan te slepen zo druk als het was. Maar dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Dat
zijn weer werelden die je niet bij elkaar op het eerste gezicht zou plaatsen. Dat vind ik wel interessant. De wereld van de media en het amusement. Laat ik het iets directer zeggen. Ik heb het idee dat jij allemaal werelden in je verenigt inmiddels, die je niet op het eerste gezicht bij elkaar zou plaatsen.
Ja, dat snap ik ook wel. En het is altijd wel grappig. Ik doe natuurlijk, eigenlijk nu voornamelijk concentreer ik me wel op wat ik noem in volle zalen, het culturele programma, en in het verlengde daarvan ook nog wel andere culturele activiteiten. En ik schrijf, of ik heb veel geschreven, en nu dan dit boek. Ik doe dan één keer per jaar het Songfestival. En het grappige is, als ik naar het Songfestival ga om commentaar te doen, dan spreek ik natuurlijk ook met collega-commentatoren. Zelfs wel heel even kort ook met Graham Norton, maar vooral met de commentatoren uit België, uit Zweden, uit Duitsland. En het zijn allemaal mensen die in hun land, bijvoorbeeld de Zweedse commentator, die is ook een gekend theaterman die een belangrijk gezelschap runt. Nou, dan heb je in België een commentator die een heel spits radioprogramma heeft. En het grappige is dat ik altijd constateer dat in hun geval iedereen het best wel vanzelfsprekend en ook tot eer vindt strekken dat zij ook het Songfestival doen. En in Nederland is er altijd wel wat meer onbegrip of media framing. Of laat ik het anders zeggen, voor mij is het heel vanzelfsprekend dat ik al die dingen doe, omdat ze allemaal voortkomen uit een oprechte passie. Maar in de praktijk is het wel vaak zo dat je bij wijze van spreken aan, nou, we zitten hier bij de VPRO en de VPRO moet uitleggen waarom je het Songfestival doet. En aan het Songfestival moet uitleggen waarom je toch ook nog heel leuk vindt om in een mooi programma als Nooit meer slapen te gast te zijn.
Ja, ja. Maar nou, leg dan eens aan de VPRO uit waarom je het Songfestival doet. Wat vind je daar mooi aan?
Ja, daar zit ik weer dichter bij mijn vader dan bij mijn moeder, met nostalgie en verleden te maken en opgroeien in gemeenschapszin, in klein bestand met een familie waarmee je iets collectiefs deelt, met het verlangen om met misschien wel bij een grotere wereld te horen, want dat heeft dat Songfestival heel erg, vind ik. Maar ik vind eerlijk gezegd dat ook grote voetbaltoernooien dat hebben, of vergelijkbare grote evenementen waarvan je dan weet, oh, iedereen is hier deelgenoot van. En zoals het Songfestival zich nu ontwikkeld heeft, even los van de kwaliteit of niet-kwaliteit van de songs, die overigens echt wel verbeterd zijn de afgelopen jaar, maar dat is weer een andere discussie. Ik vind het heel mooi dat in de beste harmonie elk jaar min of meer geslaagd, soms heel erg weinig en soms best wel veel, allerlei landen zich verenigen voor een evenement, waardoor je niet per se de cultuur van die landen leert kennen, maar wel ook, nou ja, ik vind het ook nog best wel ontroerend dat in het begin toen Letland en Estland en zo gingen meedoen en Bosnië, dat er dan van regeringswegen dingen worden gestimuleerd, omdat die landen het zo verschrikkelijk belangrijk vinden dat je aan Europa laat zien dat je heus ook iets kunt. Dus
het is ook een prachtig circuit. Ik ben toen met Douwe een paar dagen meegegaan naar Stockholm. En het is natuurlijk fantastisch om dat circus te zien. En al die opwinding en dat spektakel. Ja, maar de muziek, het was toch een soort wapenwedloop om zich te onderscheiden op basis van meestal iets anders dan het liedje. Met explosies en ja, outdossingen. Ik vond het wel erg veel geweld.
Nou, het is veel geweld. Ja, de ergste dingen of de raarste dingen die zijn wel verdwenen. Want die kermis is wel afgestraft de afgelopen jaren. Maar ja, nee, muzikale hoogvliegers zijn er niet vaak. Maar eerlijk gezegd, ik bedoel zelfs een liedje als Dingedong van eeuwen geleden, om nou te zeggen dat dat de meest literaire hoogvlieger is, dat is ook niet per se waar.
Maar maar die sprong niet uit de nok van het stadion met een navelpiercing in een vuurzee.
Nee, maar dat is toch ook wel een beetje minder geworden de afgelopen jaren. En als het wel gebeurt, beter. Vind ik het ook fijn.
Maar prima. jij had een minuscuul klein relletje met een vrij vervelend staartje. Je had iets gezegd toen over die draaiorgelact van Sieneke, alweer een paar jaar geleden.
Ja,
dat vonden ze niet leuk.
Ja.
En toen dacht ik, je bent wel integer daarin.
Als in?
Dat je het wel zegt als je het niet mooi vindt. Je bent bezig als een chameleon je aan de omgeving aan te passen. Jouw mening laat je wel gelden. Hoe klein dit ook was en hoe groot het ook werd.
Ja, dat ging eigenlijk ergens anders over, maar ik snap je punt.
Want je had gewoon gelijk natuurlijk. Het was gewoon niet zo goed.
Nou ja, kijk, ik vond op haar viel niets af te dingen. Op de zangeres die dat liedje zong, Sieneke. Maar ja, ik dacht, jezus jongens, deze slagersound die kun je in het buitenland toch echt wel helemaal niet meer uitleggen. Niemand snapt dat voorbij de grens van België.
Wat een draaiorgel is, ja.
Nou ja, dat kun je nog leuk neerzetten of wat dan ook. Of een soort allure geven waardoor het aankomt. Als je het maar op het podium duidelijk genoeg verbeeldt in het korte bestek dat je tot je beschikking hebt. Maar de hele sound, de tekst en alles wat erbij kwam. Ja, je moet hoge rijken verder zien en... Nou, gelukkig,
maar dat zeg je wel. Dus met andere woorden, jij...
Ja, maar ik kan niet anders dan... daarin lijk ik denk ik ook wel weer op mijn moeder. Als het als iets te lang in mij zit, ik ga het uiteindelijk toch zeggen. En daarmee gooi ik ook wel geregeld mijn eigen glazen in. Of vinden mensen me lastig. Of ik heb ook
dat
weinig...
Pleit voor je. Ja. Je was geen knip voor de neus waard geweest als je dat niet zou doen. Op zo'n moment zeg ik, vind het prachtig.
Nee, maar dat kan ik toch ook niet zeggen. Terwijl je als commentator best wel in een gekke positie zit. Omdat je, anders dan bij voetbal, waar je echt wel van tevoren iets kunt zeggen over de kwaliteit van de elftal. Als je van tevoren gaat zeggen over een Nederlandse inzending dat het niks wordt, dan is Leiden in last. Als commentator, hè? Ook nog ingehuurd door de omroep. Voor wie je ook een soort spreekbuis bent, zal ik maar zeggen. Dat is echt een ingewikkeld verhaal altijd. Maar goed, ik kan niet onder stoelen of banken steken wat ik vind. En als dat wel zou moeten, dan taai ik af. Want dat kan ik gewoon niet. Zoals ik ook niet... Ik bedoel, als er heel veel, in het leven heel veel dingen mooi meezitten, dan zul je mij eerder ook horen over de dingen die tegenzitten. En een van mijn beste vrienden die houdt me ook altijd voor van ja, maar waarom zou je? Investeer gewoon in de dingen die goed gaan. En heb het liever niet over de dingen die tegenzitten. Dan kom je zelf een stuk verder mee. Maar ik ben er niet zo goed in gewoon.
Dat lukt dan even niet. Nee. Jij doet veel. Je bent niet alleen iemand die altijd goed wil zijn in alles. Je wil ook veel doen. Heel veel ambitie. Eigenlijk altijd de drang om vooraan te staan. Om verder te reiken. In die zin ook een soort sportman.
Ja.
Maar volgens mij, dus in veel van die brieven van je moeder zegt ze ook, volgens mij werk je weer te hard.
Ja.
Doe je het wel rustiger aan als het niet te veel wordt. Word je niet te moe, jongen. Want volgens mij ben je wel echt een workaholic, klopt dat?
Ja, dat wil zeggen, ik probeer te leren dat je af en toe wat meer afstand moet nemen. En dingen ook meer moet laten gaan die, eigenlijk refereren aan wat ik net zei, die je niet zo toe doen. Maar ik ben daar niet zo heel erg goed in. Bij mij komt altijd alles veel te veel binnen. En dan denk ik, ik moet dat dan ook nog regelen. En dan moet ik daarachter. En ik voel me ook nog oververantwoordelijk voor van alles en nog wat. En daardoor zal bij mij in mijn geval zelden iets in het 100 lopen. Zeker als ik dingen organiseer.
Want dat doe je dan echt tot in de puntjes en details.
Ja, zo'n boekpresentatie bijvoorbeeld maandag, dat is dan eigenlijk bijna een soort tv-programma geworden. Ja, in de goede zin van het woord, hè, want het was heel authentiek en warm. Maar dan wil ik ook echt dat het allemaal klopt. Dus Lilianne Ploemen, die een prachtig verhaal hield daar op mijn verzoek. Ik moest wel ginnik, want die had al een heel mooi verhaal aan mij gestuurd via de mail over het boek. En toen vroeg ze, was ze op vakantie notabene, of ze was in het buitenland. Ik mag toch 8 minuten? Ze schreef terug, nee, het mag maximaal 4 of 5. Oké, nou, zo zit ik er dan toch wel bovenop. Ik ben niet goed in staat om dan te denken, nou, zij komt, dat is al lang heel mooi. En ik zie wel hoe lang het duurt. Want ik denk, nee, het moet wel tempo hebben. Er moet een mooie afwisseling in zitten.
Het moet mooi zijn, het moet goed zijn. Moet kloppen.
De mensen die er zijn moeten ervan kunnen genieten. Je moet die mensen adresseren, je moet ervoor zorgen dat ze zich betrokken voelen. Dus ik heb ook echt wel een verhaal gehouden nog. Want er waren bijvoorbeeld echt een paar mensen, wat ik ook ontroerend vond, die hun moeder onlangs verloren hebben. En toevallig in mijn vriendenkring zijn er vrij veel mensen, inclusief mijn eigen vriend, die hun moeder allemaal op jonge leeftijd verloren hebben. Dat is echt toevallig. Dus daar heb ik ook iets over gezegd. Omdat ik dan wil, en zo zie ik het ook echt, dat die middag of dat boek ook voor al die moeders is. Of voor al die mensen die daar zijn, die ieder hun eigen relatie hebben met die moeders. Dus daar denk ik dan over na. Dat gaat wel vrij automatisch, hoor. Dat kost me geen hoofdbrekens.
Maar ik wil dan je zou wel neurotisch kunnen worden als de tijd daar was.
Nou, als ik dan weet dat het goed geregeld is, maar tot die tijd, en dan ga ik iedereen veel te veel bestoken. Ik denk dat ze bij de uitgeverij dan ook op een gegeven moment heel moe van me worden als ik voor de 22e keer bel of alles echt wel goed geregeld is. En of inderdaad die fles wijn voor daar waar Bob er ook staat. En dat vraag ik dan ook nog een extra keer. Het is niet mijn grootste talent om dan te denken, Cornald, luister, die mensen doen hun vak, dus dat gaan ze heus wel doen en gaat niet controleren de hele tijd. En bij mij gaat het dan toch weer malen, omdat ik dan denk, ja, maar hij moet niet zonder fles wijn naar huis.
Is het ook een angst om te falen, om er niet te zijn, om het niet goed te doen?
Nou, ik heb geen faalangst als ik dingen moet doen waarvan ik toch al weet dat ik er niet goed in ben. Dat was vroeger al zo, dus bij gymnastiek gaf ik het op een gegeven moment op. Ook omdat ik trouwens altijd een onvoldoende kreeg en ik dat heel onrechtvaardig vond. Omdat ik dacht, ja, ik kan er niks aan doen dat ik er niet goed in ben. Dus, maar dan laat ik dat wel gaan. Maar in de dingen die ik doe, dan wil ik niet alleen dat ik ze heel goed doe, maar dan wil ik bovendien ook nog erkenning daarvoor. En het is ook weer niet zo dat je die dan altijd krijgt. Dat hangt er dan maar net weer vanaf.
En daar word je dan gefrustreerd van als het die erkenning
kan
niet
ik dan
komt.
Zijn? In ieder geval kan het dan zo zijn dat bij alles wat je wel toewaait en wat wel lukt, dat ik blijf doorsimmen over dat ene waar je dan net niks over hoort.
De prijs die je niet won.
Nou ja, bij wijze van spreken.
Compliment dat je niet kreeg. Of
dat niet gezien wordt wat je tot stand brengt. Naar mijn smaak en inzicht dan. Hè?
Dat is geen recept voor geluk al met al.
Nee, maar ja, je bent ook maar gebakken zoals je gebakken bent. En naarmate je ouder wordt, alhoewel ik er niet al te veel illusies over heb, kun je redelijk wat schaven. Het is al lang heel wat, vind ik. Als je met een soort helikopterview boven jezelf uittorent en ziet in welke fuik je nu weer zwemt. Dat wil niet zeggen dat je gedrag of karakter verbetert, maar dat je het besef hebt dat het zo gaat, dat vind ik al heel wat op een gegeven moment.
Je hebt ook veel kleine angsten. Veel kleine moeilijkheden, gevoeligheden. Geen makkelijke eter bijvoorbeeld.
Nee.
Geen makkelijke reiziger. Ook in die zin een control freak.
Ja.
Bang om je huis in vlammen op te zien gaan.
Ja, dat ook, ja.
Nu is je huis overstroomd,
ja.
Recentelijk.
Nou, ik weet niet, ik dacht nog even, je kan net zo goed afbranden dat huis, maar dat vind ik niet, hoor.
Maar hoe kan een huis in Amsterdam overstromen?
Nou, dat is een heel saai verhaal, maar dat is gewoon een gesprongen hemelwaterafvoer onder mijn keukenvloer. Dat duurde heel lang voordat ze het allemaal door hadden. Dat is het erg bij wateroverlast. Waardoor ik nu en mijn hele werkruimte is gestript en mijn hele keuken en ik niet naar de badkamer kan, omdat er een trapje is weggehaald, waardoor ik niet naar de badkamer kan. Maar toch, ik kan me daar ook slecht overheen zetten. Ik kan dan niet goed denken, nou weet je wat, dit is het probleem nu. Ik ga ergens anders zitten, dat doe ik nu wel overigens. En dat bevalt ook wel, merk ik toch. Dat zeggen mijn vrienden dan ook, Cornald, ga weg uit dat huis. Maar ja, dat is zo de kern van mijn bestaan, dat huis, of zo waar ik werk en waar ik omringd ben door boeken. Het is een oud en mooi, maar klein huis, daar hou ik van. Waar je omringd bent door al je herinneringen en boeken en bespiegelingen en je dozen met je briefjes van je moeder. En daar wil ik eigenlijk altijd in zitten in zo'n huis. Ik kan er slecht tegen om dat dan te verlaten.
Maar volgens mij zou iedereen er slecht tegen kunnen als je je huis uit moet omdat er water staat. Volgens mij is dat niet iets heel exotisch waar we heel psychologisch over hoeven te doen.
Dus ik ben toch normaler dan ik soms denk.
Op dit vlak, iedereen heeft een hekel aan loodgieters. En loodgieters hebben ook altijd een hekel aan jou. Dus dat.
Ja, en dan moet je allemaal organiseren. Dus ook zo'n dag als vandaag met al die drukte rond het boek nu. En ik moest vandaag ook filmen met Igoné de Jong voor volle zalen. En dan tussendoor weer naar je huis om te controleren of dit of dat geregeld is. Dat kost dan wel hoofdbrekens.
Maar hoe verklaar je dat je zoveel druk op jezelf legt en dan zoveel druk op dat alles goed is en zoveel controle wil hebben over alles?
Het is moeilijk om daarop te antwoorden. Want ik denk dat dat een karakterkwestie is om te beginnen. Of wat misschien in je genen gebakken zit. Dat je dingen niet kunt loslaten. En het zou ook nog kunnen zijn, denk ik nu, dat je vanuit. Dat is dan wel weer parallel met mijn moeder. Hè? Ik ben er uiteindelijk wel in geslaagd om de grotere wereld, zal ik maar zeggen, naar mijn hand te zetten. Letterlijk daarin te verkeren. Maar in deep down, in de kern, denk ik dat je als mens nooit echt veel verandert. Dat je uiteindelijk altijd degene blijft die je was. En dan ben ik, denk ik, in de kern altijd nog degene in Berghem-Zoom, zou ik maar zeggen, met een iets te grote schooltas, die dacht, nou, ik moet die hele wereld wel veroveren, maar gaat dat wel lukken? En hoe zal ik dat dan voor elkaar krijgen? Zoiets. En die grote schooltas, die staat dan voor mij ook wel weer symbool voor al die beslommeringen die je daarin pakt en al die agenda's die er ook in moeten en al die verwachtingen en dossiers over alles wat je nog regelen moet. Daarin is eigenlijk ook heel weinig veranderd.
Dus ergens zit dat besef van Brabant waar je weg moest komen en die wereld die je moest veroveren, dat is er nog steeds. Je hebt het nooit gered. Het is er nooit helemaal.
Nou, ik kan toch niet anders constateren. Dat was ook wel, dat zei de uitgever nog maandag op die boekpresentatie. En het is ook wel echt zo. Die zei echt van, kijk naar al die mensen die hier staan. En het was echt een prachtige melange van allerlei mensen uit mijn verleden. De kinderen van de overleden zus van mijn moeder. Wat ik heel ontroerend vind. Omdat die tante van mij heel belangrijk voor mij was. Mijn ex-vriendin, notabene, die tot mijn 25e mijn vriendin was. Die was er. Maar ook Sonja Barend, bij wie ik mijn televisiecarrière begon. Maar ook Hans van Manen, die was er. Of Claudia de Breij met haar moeder. Of Jentel en de Boer. Of Halina Rijn. Nou ja, het was een bond gezelschap met allerlei soorten mensen. En het is ook wel, en die kwamen allemaal voor mij. Niet omdat ze nou eenmaal altijd naar uitgeverijfeestjes gaat. En dat is kennelijk de verbinding, want daar ben ik echt wel goed in, geloof ik. Die ik tussen mensen van zeer uiteenlopende aard tot stand breng. En dat vind ik wel heel mooi. En Mai Spijker zei ook wel, en dat geloof ik ook wel, en dat klinkt nu misschien koket als ik het nu zeg, maar het geloof ik wel echt, dat ik altijd wel heel nieuwsgierig ben en oprecht geïnteresseerd ben in mensen. En dat dan misschien ook is wat je op zo'n middag voelt. En dat vind ik heel mooi en dierbaar. Dat ze er dan allemaal zijn ook.
Jij hebt al lang dezelfde relatie. Je bent al lang met dezelfde man. Als dat niet zo was geweest, dan zou iedereen waarschijnlijk zeggen, nee, natuurlijk heb je al elke week een ander scharrel. Want dat komt natuurlijk door die echtscheiding van je ouders.
Ja.
Maar goed, in jouw geval is het precies andersom uitgepakt. Dus dan heeft dat er waarschijnlijk niets mee te maken.
Nee, we wonen ook nog niet samen. Alhoewel nu dus wel, kennelijk. Of niet kennelijk, dat is nu zo door die overstroming.
Nu logeer je dankzij de loodgieter. Maar
wel, Martijn mij vanavond nog zei, ja, hij vindt het wel heel leuk. Maar hij zei, ik vind het toch wel een hele oppak hoor. Want ik ben ook wel weer heel lui. Ik bedoel, ik kook ook nooit voor mezelf en zo. Dus ik zit maar een beetje stomzinnig op een stoel te wachten tot het eten er is, zal ik maar zeggen. Het is voor hem ook best een oppak. Nee, wij leven al 21 jaar enig samen zonder samen te wonen. En overigens, mijn moeder zegt erover altijd, jullie moeten ook nooit gaan samenwonen, want dat past helemaal niet bij jullie. En als jullie het al ooit gaan doen, dan moet je echt zorgen voor ieder een aparte etage. Want Cornel, jij hebt echt je ruimte nodig. Maar hij ook. Hij is heel anders dan ik van karakter. Gedisciplineerder ook wel dan ik. Maar jullie moeten elkaar laten. Doe dat nou vooral. Dat is het beste.
Een soort paleis Soestdijk. Dus één gemeenschappelijke ontvangsthal twee vleugels.
Het is misschien ook wel mooi. Hè? Ik zou nooit weten wat de beste blauwdruk is voor een relatie. Hoe je die moet inrichten. Moet ieder op zijn eigen manier vooral doen. En we hebben geen kinderen, dus dat is makkelijk praten. Want als je wel kinderen hebt, dan moet je voor een andere oplossing zorgen. En ook als je geen kinderen hebt, nou, ik wens iedereen heel veel geluk die wel samenwoont, want het kan prachtig zijn.
Was dat ook een keuze, geen kinderen? Ik bedoel, je wordt wat minder per ongeluk zwanger als homo, maar
ja, scherpe.
Dus die weg is dan alvast wat minder verhard.
Nou, niet per se. Nou, ik denk eigenlijk, ik vind kinderen wel heel erg leuk. Maar ik kan me ook goed verhouden tot kinderen. Vooral als ze geen baby's meer zijn, maar zodra ze peuter of iets ouder. Ik ben ook echt van dat. Kijk, kinderen die trekken wel aan de bel als ze iets niet snappen. Dus je moet vooral, bij wijze van spreken, alles tegen ze zeggen. Ze trekken vanzelf wel aan de bel. Waar ik helemaal niet tegen kan, daar kon ik vroeger als kind ook niet tegen. Als je een beetje infantiel wordt benaderd door een volwassene, omdat je niet op waarde wordt geschat. Had ik echt vroeger al een hekel aan. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ook om te zien hoe ze zich ontwikkelen en wat voor dromen ze hebben. En heel belangrijk dat ouders hun kinderen de kans geven om hun dromen te realiseren, vind ik. Om ze nou op te voeden. Ik bedoel, zoals mijn moeder altijd al zegt, en je refereerde er eerder aan, die vindt al dat ik niet goed voor mezelf zorg. Nou, in praktische zin, voor kinderen zorgen. Ik heb daar heel weinig. Ik ben, geloof ik, in mentale zin ben ik een prachtige pleegzuster Bloedwijn. Maar in praktische zin helemaal niet. Dat ben ik voor mezelf al niet.
Je kookt niet, je slaapt te weinig. Je bent in die zin al niet goed in staat om voor jezelf.
Nee, ik zou net eindelijk met een soort personal coach in zee gaan. Dan heb ik de eerste afspraak toch weer afgezegd. En nu is het weer blijven liggen.
Het is wel mooi. Ja. Alles zo bij elkaar.
Ja, de verbouwing kwam er tussendoor. Dan zegt iedereen, ja, je zou dat toch doen. Het is juist goed, maar dan laat ik het toch gaan.
Je moeder sluit af in die brieven. En dan is er ergens ook wel van, ja, dat leven loopt op een eind. Want die vrouw die wordt oud. En ik kreeg bijna zorgen. Ik denk, hoe moet je nou, dat is natuurlijk voor iedereen moeilijk, dus dat is helemaal niet zo exotisch, maar hoe moet dat met die dood? Want volgens mij ben jij niet iemand die daar ooit tegen zou kunnen.
Nee, dat klopt. Ik weet ook niet. Ik snap niet. Vrienden van mij hebben hun moeders verloren. En ik snap niet hoe die levens verder gaan. Dat vraag ik ze ook altijd. Want ik moet er niet aan denken dat mijn moeder er niet meer zou zijn. Omdat ze zo'n totaal vanzelfsprekende aanwezigheid is in mijn bestaan. Op een hele goede manier bedoel ik. Met al haar berichten die ze stuurt. En het is ook, het is degene die je het langst kent en die je echt intensief kent. en die onvoorwaardelijk voor je staat. Het hoeft niet altijd zo te zijn tussen ouders en kinderen, want dat kan ook misgaan. Maar in haar geval is dat echt zo, een hoge mate van onvoorwaardelijkheid. Wat voor keuzes je ook zou maken, onvoorwaardelijk haar steun. En dat krijg je van niemand anders meer ooit zo. En ook niet met die lengte van jaren. Dus ik denk zelf wel dat ze er nog wel even is. Dat ze zelf ook wel van plan. Maar ja, die heeft niet het eeuwige leven. Maar ja, ik denk dan wel, nou ja, dan is het ook wel weer mooi dat dit boek er is. Ook voor haarzelf. Dat in ieder geval met alle rafels die er ook zijn, dat het één keer is vastgelegd. Juist ook inclusief die rafels. Ik vind dat zelf belangrijk en ook wel mooi.
De dood komt wel in het boek voor, omdat andere mensen overleden. Onder meer haar man, die stierf. Maar ook vrienden. Veel van jouw vrienden, ja, die zijn er niet meer. Jeroen Willems, die stond heel dicht bij jou.
Ja.
Die is er niet. Er zijn er meer. Dat is volgens mij een van jouw grote angsten, die eigenlijk al vele keren verwezenlijkt is. En toch maar een angst blijft.
Alles wat ik schrijf is. Staat in volgens mij een teken van vergankelijkheid. Ook eerdere boeken en verhalen over scheiding
over
en dood.
Oud worden en verlies.
Oud worden, verlies. En het gekke is, bedacht ik me laatst, dat alles wat ik in mijn werk doe, als het over de kunsten gaat tenminste, dat je juist podium verschaft aan allemaal mensen die dingen maken in principe die, als het goed is en als ze mooi genoeg zijn, nog tot in de lengte van dagen zullen blijven bestaan. Dat geldt er gek genoeg weer het minst voor theater, want dat vervliegt. Maar nu maak ik uitgerekend een programma over theater. Misschien wel met de ambitie om, terwijl dat bijna niet kan, want je bleef het op dat moment in de Schouwburg als je naar een voorstelling zit te kijken, maar om toch ook zelfs die discipline van de kunst toch nog een beetje eeuwigheidswaarde te geven.
Een overwinning op die vergankelijkheid.
Ja.
En dat is ook die nostalgie die je noemde. Het niet accepteren van de vergankelijkheid.
Ja, en nostalgie is ook wel, vind ik, dat je altijd je moet realiseren wat zich in het verleden heeft afgespeeld, om je te kunnen realiseren waar je nu staat. En je dus ook moet realiseren wie de paden voor je geplaveid hebben en wie het voor je mogelijk hebben gemaakt waar je nu staat.
Waaronder je moeder. Ach, kind toch heet het boek. Een boek over een moeder en een zoon, Cornald Maas. Dank je wel. Het was leuk om je hier te spreken.
Zeer dank je wel.
Dank je.